Welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is broeder André Suveert, voorganger, spreker in deze gemeente. En ik wens u een rijk gezegende Sabbat. Ik wens u ook een rijk gezegende dienst toe nu, waarin we gaan luisteren, althans u gaat luisteren, naar het woord van God. En naar de uitleg die ik meen van Gods geest hebben gekregen om door te geven aan u. We zijn vorige week gestart met de Romeinenbrief en we hebben daarin de aanhef, de adressering en geadresseerde en aanhef van de apostel Paulus gelezen en daar gaan we deze week mee verder. Ik lees u dat gedeelte nog voor uit Romeinen 1 vers 1 tot en met 7. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de zoon van God, door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. Door hem hebben wij genade en het apostelschap ontvangen, tot geloofsgehoorzaamheid onder alle heidenen, te wille van zijn naam, wat er ook u behoort, geroepenen van Jezus Christus, aan alle die in Rome zijn, geliefden van God, en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Deze schitterende inleiding in deze brief van de apostel Paulus aan de broeders en zusters in Rome, die bevat heel wat punten en we hebben eigenlijk ons beperkt tot de hoofdpunten geroepen apostel. Daar hebben we het afgelopen week over gehad. Door wie geroepen en het apostelschap zelf. Wat is dat? Wat houdt dat in? En we hebben vorige week dan ook een definitie eraan kunnen plakken aan het woord apostel. Wat is nu eigenlijk een apostel? En we zijn tot de slotsom dus gekomen met een nieuwe definitie. Een apostel is een door Jezus zelf aangewezen, gedoopte en met de Heilige Geest vervulde leerling, dus discipel, die ook getuige is geweest van Jezus Christus en van het gehele werk van Jezus' prediking en wonderen die hij deed tijdens zijn werk op aarde. En dat houdt dus ook in dan in tegenstelling tot veel mensen zeggen en denken en leren, dat er 13 apostelen zijn geweest in plaats van 12. De meesten zeggen, ja, er zijn 12 apostelen. Nee, er waren 12 apostelen die Jezus zelf in zijn rondwandeling op aarde had uitgekozen tot zijn specifieke leerling, om die later in te gaan zetten als apostel. Maar één van hun, die heeft Jezus verraden, dat was Judas Iscariot. Daardoor hebben de apostelen, voordat ze de Heilige Geest ontvingen en het werk gingen doen, hebben ze gemeend dat het goed is om die 12e apostel te kiezen. En daar hebben we het vorige week ook over gehad, die Bijbeltekst heb ik u voorgelezen uit Handelingen, waarin ze dus Matthias als 12e apostel hebben gekozen, met instemming van iedereen die daar was, omdat ze het lot wierpen onder leiding van de Heilige Geest, waarvoor ze eerst hadden gebeden. Dus het wil ook zeggen dat ze uitgingen van dat lot, wat is geworpen, en diegene die daaruit is gekomen, dat is diegene die God wil, dat die de apostel is. En dat was uit 2 mensen gekozen. Vandaag gaan we verder met het volgende punt, en dat is de belofte van het evangelie van God, en het derde punt, de geest van heiliging. Volgende week, zo God wil, en we leven, en anders de week daarna, want ik ben even aan het denken aan mijn moeder die geopereerd wordt, of het dan daar moet zijn, of dat ik het werk kan doen volgende week. Dus dat is even onzeker, volgende week en anders de week erop. Wil ik graag verder met het daarna volgende punt, geloofsgehoorzaamheid, en hopelijk daarbij heidenen worden geroepen, heiligen van Jezus Christus. Ik denk dat we die twee punten ook wel samen kunnen pakken. Dus deze week gaan we verder met die aanhef, met die inleiding van de brief van de apostel Paulus. En wil ik graag u de belofte van het evangelie van God en de geest van heiliging wil ik u graag kort toelichten en uitleggen vanuit Gods woord. De belofte van het evangelie van God. In het tweede vers staat geschreven dat het evangelie van God tevoren is geprofeteerd door Gods profeten, dat dit is opgeschreven in de Heilige Schriften. En dat staat dus in die eerste drie versen die ik u nog eens een keer ga voorlezen nu. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, dat hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften, ten aanzien van zijn zoon, die wat het vlees betreft geboren is uit het geslacht van David. Paulus onderbouwt hier in twee, drie regels het evangelie van Jezus Christus door aan te tonen dat dit het evangelie van God is en God dit heeft laten volzeggen, dus profiteren door zijn profeten, dat de lezers van deze brief dat bewijs kunnen opzoeken in de Heilige Schriften. Dat zijn de opgetekende en overgeleverde boekrollen van de profeten. Wij kennen de Bijbel, omdat het vertaald is en gebundeld is. De Joden die hebben zeg maar de boekrollen. Zeker in die tijd, als ze de originele, en, ja, ik neem aan de originele boekrollen, kan ook zijn overgeschreven boekrollen van de profeten. Wat is eigenlijk de betekenis van evangelie? Gewoon het woord evangelie. Nou, dat heb ik voor u opgezocht. Evangelie, dat komt van het woord evangelion. Ik kan het niet misschien helemaal op het goed, zuiver Grieks uitspreken. Maar ik lees dat evangelion. En dat betekent beloning voor de bode van goed nieuws, geluksbode. Oftewel, goede boodschap. En zoals wij dat vertalen, christelijke heilboodschap betekent. De term evangelie wordt vooral ook gebruikt in het christendom. Het eerst in de brieven van Paulus en later in de eerste regel van het oudste evangelie, dat van Marcus. En dat heeft Marcus geschreven in het jaar 66 tot 73 bedoel ik, na Christus. Dus van onze jaartelling. Het jaar 66 tot 73. In zijn brieven schrijft de apostel Paulus al over het evangelie van Christus. Voordat dus de vier evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, geschreven werden. Want die zijn pas later geschreven. Dan en die brieven van apostel Paulus zijn dus al iets ouder. Zover als dat wij natuurlijk weten en dat onze vertalers hebben kunnen ontdekken in de geschiedenis, in de overlevering en de vaststelling van authenticiteit van de rollen die zijn bewaard gebleven en gevonden zijn. In Romeinen 15 vers 19, daar lees ik u voor, daar schrijft de apostel Paulus, zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom tot Illyricum toe het evangelie van Christus vervuld. Ik vind dat een mooie uitspraak van hem. Hij heeft dat evangelie niet alleen gebracht en verspreid, maar hij heeft het ook vervuld door middel van het uitleven. En in 1 Korintiërs 9 vers 12, 1 Korintiërs 9 vers 12 lezen we, maar wij verdragen alles, opdat we geen enkele hindernis opwerpen voor het evangelie van Christus. Kijk, de apostelen, die verdroegen spot, hoon en zelfs martelingen, en later tot aan de dood aan toe, om geen hindernis op te werpen voor het evangelie van Christus. Dat is een belangrijke uitspraak. Ook voor ons leven in onze tijd als christen. Dat we geen hindernis opwerpen. Oftewel, dat wij ons onderstellen in volledige gehoorzaamheid aan Gods wil en Gods opdracht aan ons ieder persoonlijk. In 2 Korinthe 2 vers 12 lees ik, toen ik nu in Troas kwam om het evangelie van Christus te prediken. Kijk, in Troas, in Griekenland, daar kwam Paulus dus om daar het evangelie van Christus te prediken. In Galaten 1 vers 7 lezen we, terwijl er geen ander is, er zijn er ook sommigen die u in verwarring willen brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Kijk, zelfs in zijn tijd, in de tijd van de apostel Paulus, zat de duivel al meteen niet stil. Hij wist mensen bereid te vinden die zich verdiepten in Gods woord, maar die dat woord verdraaiden, die daar een eigen uitleg aan gaven. En dat is waarom ik een tijd terug en al vaker heb gezegd, ik wil u de zuivere boodschap van God brengen. Ik heb geen andere boeken erbij. Ik heb geen uitleggingen van andere predikanten, hoezeer ze ook gerenommeerd zijn in onze wereld of wat dan ook. Nee, het zuivere woord van God, dat gebruik ik om onder leiding van Gods geest de boodschap samen te stellen en de boodschap door te geven aan u. Waarom? Omdat het niet mijn woord is. Het moet Gods woord blijven. En daarom bid ik ook altijd, en dat mag u rustig weten, en ik hoop dat u op die manier ook voor mij wilt bidden, dat ik geen eigen interpretaties, geen eigen draaien aan het evangelie zal geven en aan de Bijbel, maar dat het zuiver en alleen maar de uitlegging is vanuit Gods woord zoals God dat wil. Niet of dat prettig is aan onze oren. Dat is helemaal ondergeschikt aan wat God wil dat wij moeten horen. Aan de uitleg van God zelf, van Gods geest, al is het door mijn mond en met mijn stem, maar dat God door mij heen spreekt tot u. Dat is de bedoeling van deze boodschap en van elke boodschap die ik u doorgeef. En niet dat wij als voorgangers, predikanten, de mensen aan de mond gaat praten en daardoor het evangelie van Jezus Christus gaat verdraaien, door dingen anders te zeggen omdat dat maatschappelijk discriminerend overkomt, of omdat dat maatschappelijk niet meer geaccepteerd wordt in onze tijd, waarin zoveel dingen die tegen God zijn als normaal beschouwd worden en als algemeen geaccepteerd gedrag moet worden geaccepteerd en moet worden gezien. Nee, sorry. Al die mensen die dat willen horen, die moeten maar ergens anders naartoe gaan. Die moeten maar niet naar mijn boodschappen luisteren die ik u breng, want ik breng u zuiver wat in Gods woord staat. En ik verdraai niks, omdat u dat graag anders wilt horen. En dat is wat de apostel Paulus hier schrijft. En hij schrijft hier ook in Galaten 1 vers 11, maar ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet naar de mens is. Dat is precies wat ik net aan u vertelde. En in Filippenzen 1 vers 27, alleen wandel in het evangelie van Christus waardig. Dat is ook precies wat ik u net vertelde. We moeten gehoorzaam zijn aan die geboden van God. We hebben het gehad over de 10 geboden. Nou, die 10 geboden zijn samengevat in het Oud-Testamentische gebod wat Jezus heeft herhaald en wat Jezus opnieuw heeft verteld als nieuw gebod. Heb God lief met heel uw kracht, heel uw ziel, heel uw verstand en heel uw hart. Misschien niet in de juiste volgorde opgenomen, maar dat maakt niet uit. Het wordt genoemd. En daaraan gelijk heb je naast lief als jezelf. Weet je? Wij hoeven niet andere mensen te gaan veroordelen. En God beware mij daarvoor. Maar wat mensen oordelen noemen en zeggen bijvoorbeeld van als ik dingen uit de wet van God haal en ik zeg dat tegen mensen die me nogal aan het hart liggen, van luister, dit is zonde wat je doet, want hier staat dit is wat God zegt en dit is wat God wilt, Dan zeggen ze, je bent aan het oordelen en veroordelen. Nee, ik ben de mens niet aan het veroordelen. Ik ben de mens niet aan het oordelen ook. En aan het veroordelen. Maar ik vertel ze wel, hoor. En dat is mijn plicht als voorganger. En dat is ook mijn plicht als vader aan mijn kinderen. En dat is uw plicht als christen, vader en moeder. Om dat door te geven aan uw kinderen. Om de zuiverheid van Gods woord vast te houden. En om dat te leren in onze opvoeding. En dat is een waardige wandel in het evangelie van Christus. Niet omdat de kinderen ongehoorzaam zijn en dingen van de wereld eigen maken en daarna willen wandelen, dat wij dan maar stil moeten zijn als ouders en onze plicht verzaken ten opzichte van God. Want Gods opdracht aan ons als ouders is om onze kinderen op te voeden in de leer van Hem, niet in de leer van de wereld. En in 1 Thessalonicenzen 3 vers 2 schrijft de apostel Paulus, en we hebben Timotheus gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen. Paulus, die verontschuldigt zich eigenlijk dat hij zo lang al niet bij de Thessalonicenzen was en dat hij nu alweer niet heeft kunnen komen. Maar hij was verhinderd. Hij kon niet komen. En daarom heeft hij en nog een broeder, hebben ze Timotheus, een jonge evangelist, een jonge predikant, geen apostel, maar wel een predikant, een voorganger, een evangelist gestuurd om het evangelie van Christus te brengen in die gemeente in Thessalonica, om de broeders en zusters daar in het geloof te versterken en te bemoedigen. Dat is toch ook fijn? He, als we broeders en zusters in ons midden hebben, die in dienst van God staan en Gods werk, die dan komen naar onze gemeentes en naar ons persoonlijk om ons te bemoedigen en ons te versterken in het geloof. Dat hebben we toch ook nodig? En daarom, beste broeders en zusters, van ver weg en dichtbij, die dit op internet luisteren, laat eens een keer iets van u weten. Laat weten of u bemoedigd bent, of dat u iets geleerd hebt uit de predikaties, uit deze Bijbelstudies, zodat u ook ons hier op deze plaats ook bemoedigt en versterkt. Dat is ook fijn, als we respons krijgen van broeders en zusters, zodat we weten, en dan gaat het niet om eer, dan gaat het niet om van, oké, ik heb nodig feedback nodig op een preek, of een Bijbelstudie, of ik heb complimentjes nodig. Nee, helemaal niet. Dat heb ik allemaal niet nodig, want ik weet waarvoor ik het doe. Ik doe het niet voor mij, maar ik doe het voor Gods werk. En God, die zal dat belonen te zijner tijd, hier op aarde en in de hemel. En Hij beloont ook u als u luistert. Hij beloont ook u als u een trouwe dienstknecht bent. Weet je, een trouwe dienstmaagd en dienstknecht. Dat is niet meer dan ons normale leven als, en onze normale opdracht als christen. Om in Jezus' voetstappen hem na te volgen. Waar die ook heen leidde in ons leven. Maar ik ga door. We hebben gelezen dat Paulus schrijft over het evangelie van Christus en daarmee wijst hij naar het leven en de prediking van Jezus Christus, inclusief de wonderen en tekenen die Jezus deed als onderbouwing van zijn goddelijke macht en kracht om deze dingen te kunnen doen. En dan met name zijn goddelijke autoriteit gebruikt ook om zonde te vergeven tot aan zijn overwinning op de Satan, de demonen en de dood aan toe. Dat deed hij om te laten zien dat hij de Messias is. Dat mensen in hem zouden geloven. In God geloven die je niet ziet, dat was moeilijk voor hen. Dat zie je door de hele geschiedenis heen. Elke keer worden ze afgetrokken van God en naar zichtbare goden getrokken, naar afgoderij. die geen goden waren. Die zijn verzinsels van mensen, zijn geschapen door mensen, bewerkt, door handen van mensen gecreëerd. Die komen uit de hersenspinsels van zondige mensen. En die zijn tegen God. Maar de schrijvers van de vier evangeliën, die gebruiken zelf ook het woord evangelie niet in hun boeken. Tenminste, ik heb het niet gelezen. Maar die boeken, daar schrijven ze wel in dat zij getuigen zijn, dat zij ooggetuigen zijn van het werk, van de werken en de prediking van Jezus Christus. Waarom? Omdat ze vanaf het begin af aan door Jezus geroepen zijn als discipel om met hem mee te gaan. Waarom? Zodat ze getuigen zijn van alles wat Jezus heeft gezegd. Alles wat hij bij is gegaan en wat hij heeft meegemaakt. En alles wat hij heeft gedaan aan wonderen en krachten en machten op de aarde aan de mensen. Kijk, Jezus is opgestaan uit de dood. Daar komen we dadelijk nog op terug. Maar voordat dat gebeurde, heeft Jezus toen hij leefde, heeft hij Lazarus, die al 3 dagen in het graf lag, net als Jezus, heeft hij opgewekt uit de dood. Wat is het verschil tussen de opwekking van Lazarus en de opwekking van Jezus? Dat Lazarus weer in zijn, of eigenlijk niet weer, maar in een hersteld aards lichaam. In gewoon het lichaam wat hij had voordat hij stierf, daarin is hij opgewekt. Met dezelfde gedachten, met dezelfde geest, etc. Jezus echter is in een verheerlijk lichaam opgestaan. Dat ga ik u straks nog iets over zeggen. En dat is het verschil. Nu we aangetoond hebben dat het evangelie van Christus gebruikt wordt in het Nieuwe Testament en met name door de apostel Paulus, gaan we ook verder door middel van het aantonen, middels enkele profetieën, over de voorspelling van het evangelie van Jezus Christus in het Oude Testament. Heel kort, ik ga dat niet allemaal voorlezen. Sommige dingen lees ik voor, andere dingen niet. In 2 Samuel 7, vers 12 tot en met 16, belooft God een eeuwig koninkrijk te geven dat voortkomt uit het geslacht van David. U kunt zelf dat opzoeken thuis en lezen. Evenzeer kun je zelf opzoeken en lezen wat ik u nu ga zeggen in Psalm 89, vers 4 en 5 en vanaf vers 20 en ook in Psalm 132 wordt Jezus' komst geprofiteerd. Dus dat is eeuwen voordat Jezus überhaupt zou komen en is gekomen. Eeuwenlang daarvoor heeft eerst Samuel en vervolgens David, die hebben dat geprofiteerd. Vervolgens later heeft de profeet Jesaja, die kreeg van God al meer licht en inzicht over wie Jezus zou zijn. Zo lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 11 de eerste 5 versen, en ik lees u dat wel voor. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien, en hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar, kijk, er komt een maar, een andere kant. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. en de waarheid de gordel om zijn middel. Jezus praatte niet mensen naar de mond. Jezus trapte niet in de valkuilen die gelegd werden, in de strikvragen die gesteld werden. Hij doorzag dat. En hij pakte precies die punten uit de pijn, uit het middelpunt van de pijnlijke gedachtegangen, de verdraaide, goddeloze, door de duivel bezoedelde gedachten van de farizeeërs en sadduceeërs en andere mensen. Hij pakte dat precies eruit, hij doorzag dat. Dat verdraaide denken. Waarom? Omdat zijn gordel om zijn heupen is gerechtigheid. En de waarheid is de gordel om zijn middel. Die houdt de kleren bij elkaar, als het ware. He, dat is het middelpunt. Die waarheid. En ook Jesaja's verdere profetie over de komst van Jezus. Ook, dus niet alleen voor het volk Israël, die 12 stammen, maar ook voor de heidenen. Broers en zusters, die zijn leerzaam om te lezen. Een voorbeeld daarvan is Jesaja 48 tot en met 55. Die hoofdstukken, dat zijn echt die profetieën over Jezus' komst en wat Jezus gaat lijden en wat Jezus gaat sterven en de heerlijkheid die daaruit voortkomt. Naast Jesaja heeft ook de profeet Jeremia, ook een grote profeet, gebruikt als man van God, door God zelf, die hoofdzakelijk ook de opdracht van God kreeg om te waarschuwen over onheil over het volk, over straffen van God over het volk, Israël, als de mensen zich niet zouden bekeren tot God, vanuit hun goddeloosheid, vanuit hun afgoderijen. En dan profeteert Jeremia in hoofdstuk 23, vers 1 tot en met 9, over Jezus' komst. Ik lees je daaruit uit dat gedeelte twee versen voor, vers 5 en 6. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere onze gerechtigheid. Wat een mooie naam voor Jezus. De Heere onze gerechtigheid. De Heere is dus onze gerechtigheid. En gerechtigheid is niet leugens. Gerechtigheid is geen leugentje om best wel. Gerechtigheid is niet met de wind meedraaien zoals de wereld draait. Nee, de gerechtigheid is de vastigheid, de onwankelbare vastigheid van de heilige wil van God die Hij ons heeft gegeven in zijn wetten en in zijn evangelie. Zijn verlossingsplan met de wereld. En tenslotte noem ik dan nog de profeet Ezechiël. Ook Ezechiël profeteert over de komst van Jezus. En dat lezen we onder andere in Ezechiël 34, vers 20 tot en met 31. Uit dat gedeelte lees ik u alleen vers 23 en 24 nu voor. Ik zal over hen één herder doen opstaan, en die zal ze weiden, mijn knecht David. Hij zal ze weiden. En hij zal een herder voor ze zijn. En ik, de Heere, zal een God voor ze zijn. Mijn knecht David zal vorst zijn in hun midden. Ik, de Heere, heb gesproken. Ezechiël heeft het niet over koning David. Want dat was in de periode daarvoor. Ezechiël heeft het hier over het geslacht van David waar Jezus uit is voortgekomen. Door middel van Maria. Kijk, dat is ook zoiets. Het fijne weet ik daar helaas niet van. Maar we lezen in Matthäus en in Lucas twee geslachtsregisters over Jezus. In Matthäus die gaat tot en met David. En in Lucas die gaat tot en met Adam. En die zegt vervolgens de Zoon van God. Ik kom daar zo meteen op terug. De genoemde oud-testamentische profetieën, die gaan dus over Jezus komst als Messias, verlosser en koning over Gods volk, te beginnen in Israël, maar tenslotte ook voor alle heidenen die zich bekeren in geloof tot de drie enige God. Als je kijkt wat we net hebben gelezen uit Ezekiel, dan snap ik wel dat het volk van Israël dacht van hey, de Messias is onze herder, dus onze leider, en die zal ons gaan wijden, dus hij zal regeren over ons. Mijn knecht David. David was een koning, dus de Messias wordt koning. En dan staat er ook nog, en ik, de Heer, zal een God voor ze zijn, en mijn knecht David zal een vorst zijn in de midden. Dus hij overwint of verdrijft de Romeinen uit ons heilige land, en dan zal hij koning over ons zijn. Die mensen die dachten namelijk heel fysiek, heel erg in het nu, in plaats van in het geestelijke en in de toekomst. En dan staat er dan, wat Jesaja zegt, van in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Ja, hallo. Ik snap wel dat die mensen zoiets hadden over Jezus, van ja, wat blijft dat nou? Zeker toen Jezus gekruisigd werd en gedood werd. Van ja, nou is alle hoop vervlogen. Hij verkondigt dat hij de Messias is, de verlosser. Hij heeft allerlei wonderen en tekenen gedaan. Hij heeft ons de profetieën, het woord van God, heeft hij ons goed uitgelegd. Mooi, prachtig. Maar we verwachten wel dat hij ons zal verlossen, zodat dat in vervulling gaat van Jesaja. Dat we Israël onbezorgd zal wonen. En dat we vrij zijn, dat we verlost worden. Weet je, en nu zitten we nog altijd met die Romeinen opgescheept. Die ons overheersen met al hun geweld en al hun strafmaatregelen en exercities. Kijk, als je dat heel menselijk gaat lezen en heel menselijk gaat beoordelen, dan heb je zoiets van, ja hallo, wat was Jezus dan voor iemand? Hij zegt de Messias de verlosser te zijn en dat hij de profetie heeft vervuld, maar dat is niet zo, jawel. Want we moeten dat namelijk in het plan van God lezen, door de ogen van God heen. Want God is diegene die dit zegt, niet de mens. En God die zegt namelijk, van, en dat belooft hij al bij Adam en Eva bij de zondeval, dat er een spruit zal uitkomen, en dat die uit de wortel van Isaïe, en dat die de kop van de Satan zal vermorzelen, en dat de Satan hem zijn hiel mag vermorzelen. Weet je? Van Jezus werk is de hiel vermorzeld van Jezus. En dat is dus een klein stukje van het lichaam, de hiel. Wel belangrijk, want dan loop je mank. Maar dat is de kruisiging van Jezus. Maar Jezus heeft door zijn kruisiging en door trouw te blijven en door niet te gaan vloeken en door niet in te gaan op alle mogelijke manieren waarop hij van het kruis af had kunnen komen, want die macht had hij. Maar dat hij de wil van zijn vader volbracht heeft tot het einde. En daarom kon hij aan het kruis uitroepen op het laat, het is volbracht. En vader, mijn ziel beveel ik in uw, of mijn geest beveel ik in uw handen. Dat kon hij alleen maar uitroepen, omdat hij de Satan aan zijn macht heeft overwonnen. En daarmee zijn ultieme verlossingsplan heeft volbracht, waardoor de heilige opengescheurd werd. Dat voorhangsel, wat aan één stuk geweven stof was, en zo dik, een dikke stof als een vuist van een volwassen man, zo lezen we dat in de Bijbel, in de beschrijving ook van de tempel, dat was van bovenaf, dus 6 meter hoog, tot beneden aan toe opengescheurd. En dat op dat moment de graven opengingen. En dat die heiligen, duizenden heiligen, zijn verschenen in Jeruzalem. Die gestorven waren, opstonden. Dat is alleen maar mogelijk omdat Jezus Gods zoon is. En Jezus God is. Hij is niet eens alleen maar Gods zoon. In de drie eenheid is hij de zoon. Maar hij is God. Want die drie eenheid bestaat, dat is God. En die bestaat uit de zoon, de vader en hun heilige geest. En als we dat lezen daar in Lucas, dan staat dan dat geslachtsregister tot aan Adam en dan staat daar bij achter Adam de zoon van God. Dus Adam wordt ook zoon van God genoemd. En waarom? Omdat God hem als eerste volwassen man heeft geschapen naar zijn beeld. Hij zegt namelijk in Genesis: laat ons mensen maken naar ons beeld. Naar onze gelijkenis. En als we dan de naam Adam gaan kijken, wat betekent dat? De naam Adam is het Grieks voor het Hebreeuwse vertaling mens. Van wat er oorspronkelijk staat. Dat kun je lezen in Genesis 1 vers 26 tot en met Genesis 2. Nou, dan komen we nu bij dat volgende punt, de geest van heiliging. We hebben ons volgende thema in deze begroeting gelezen in vers 4 van ons tekstgedeelte uit Romeinen 1, vers 1 tot en met 8. Ik lees u dat vers nog eens een keer voor. Wat de geest van heiliging betreft, is hij met kracht bewezen te zijn de Zoon van God door zijn opstanding uit de doden. Namelijk Jezus Christus onze Heere. Deze tekst die gaan we bekijken aan de hand van teksten die de verschillende belangrijke onderwerpen in deze tekst aantonen vanuit de Bijbel. Het eerste onderwerp is de geest van heiliging. Daarmee wordt de Heilige Geest van God bedoeld. Niet alleen bedoeld, hij wordt zo genoemd. De geest van heiliging. Jesaja 44 vers 3 lezen we de woorden van God over die uitstorting van de Heilige Geest. Daar staat dan, ik zal in het tweede gedeelte van het vers, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dat is een profetie van de uitstorting van de Heilige Geest. In Handelingen 2 lezen we de vervulling van die profetie, waarin God zijn geest uitstort over de 11 discipelen van Jezus, de 12 discipelen van Jezus, die daarmee apostelen werden. En in vers 17 tot 19 lezen we dan, vers 17 tot en met 18, ik versprak me, sorry. Dan lezen we, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profiteren. En Petrus die verwijst naar de vervulling met Gods geest van Jezus in vers 33. Hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft het uitgestort wat u nu ziet en hoort. Hij zegt dus in zijn reden na de uitstorting van de Heilige Geest, zegt hij dus van dat Jezus die Heilige Geest bij zijn doop van Johannes heeft gekregen. En Jezus heeft bij zijn hemelvaart, heeft hij gezegd, blijf in Jeruzalem, onder bidden en smeken en volharding in gebed, totdat ik mijn geest zal zenden naar u en over u zal uitstorten. En dat is wat daar is gebeurd. Vanaf dat moment praten wij dus ook over heiliging door Gods Heilige Geest. In het genadewerk wat God aan ons doet. Ik ga er nou niet verder op in, want dat is een hele, hele uitgebreide uitleg wat dan volgt, over wie is de Heilige Geest. En ik heb daar al een Bijbelstudie over gehouden, die kun je lezen op onze website www.godswareliefde.nl. En dan kun je opzoeken wie is de Heilige Geest en ook de werking van de Heilige Geest. Ik heb daar studies over ingesproken in het verleden. Zoek ze op en luister ze. Dat is interessant als vervolg en als extra studie voor dit gedeelte. Zodat je weet waar ik het over heb. Het tweede onderwerp in deze tekst is dat Jezus God is. En dat lezen we vaker in de Bijbelboeken. Mensen die hebben het vaak over Jezus. Jezus is mens. En Jezus wordt de Zoon van God genoemd. Maar vaak wordt niet duidelijk gesteld dat Jezus God zelf is. Jezus wordt dan meer voorgesteld als een bijzonder mens, wat uitverkoren is door God om een bijzondere opdracht te vervullen hier op aarde, om daarmee verlossing te werken, bekering te werken bij de mens. Maar zo is het niet. Want de mens was niet in staat om dat offer te brengen. De engelen waren niet in staat om dat offer te brengen, wat Jezus heeft gebracht. De enige die dat wel kon, was God zelf. En daarom is Jezus als persoon binnen de drie eenheid van God, die heeft zich opgeworpen en gezegd van ik doe het. Want niemand van onze schepsels kan dit werk doen. De engelen zijn schepsels van God. De mensen zijn schepsels van God. Dus de enige die dat wel kon, om dat verzoenoffer te brengen, dat grote verzoenoffer, en als hoge priester zichzelf op te offeren, als een lam, om daarmee verzoening te bewerkstelligen tussen de mens en God, was God zelf. In Jesaja 9 vers 5 lees ik u voor. Daar profeteert Jesaja over Jezus als God. Want een kind is ons geboren. Dat is een hele bekende tekst. Meestal met de kerst wordt dat voorgelezen. En zijn daar gedichten over geschreven en zijn daar liederen over. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman. En dan komt hij, sterke God. En dan komt hij nog eens, eeuwige Vader. En dan komt hij nog eens, vredevorst. Zie je dat? Hij wordt hier als God voorgesteld in de profetie van Jesaja. En in Jesaja 54 vers 5 lezen we dat nog eens. Want uw maker is uw man. Heere van de legermachten is zijn naam. En uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Zie je dat? Niet de God van de wereld, zoals de Satan genoemd wordt. Nee, maar God van heel de aarde. Ook de Satan is onderworpen aan God. Hij protesteert en hij vecht tegen God en hij wil winnen van God. Maar dat kan hij niet. Waarom? Omdat hij uit de hemel is geworpen op de aarde, omdat hij in de hemel heeft verloren van de engelen, die God wel trouw waren. Waren? Nee, zijn. En blijven. Tot de alle eeuwigheid. En omdat God zelf zijn maker is. Hoe kan een kind sterker zijn dan zijn ouders? Hoe kan een kind zijn ouders de wet voorschrijven? Wat in huis moet gebeuren? Dat kan niet. Dat proberen ze, maar dat lukt niet. Als het goede ouders zijn die standvastig zijn. Want dat is niet normaal. Dat is niet de natuurlijke wet. De mens heeft kinderen gekregen, ouders krijgen kinderen om kinderen op te voeden. En zijn de kinderen volwassen, dan gaan ze de deur uit en doen ze maar wat ze zelf willen. Dat is hun verantwoordelijkheid. dan is de taak van de ouders in principe klaar. Blijft natuurlijk dat je als ouder altijd een stukje verantwoordelijkheid blijft houden, om ook al zijn je kinderen volwassen en ze een verkeerde kant uitgaan, om de kinderen daarop te wijzen. Dat is gewoon onze christenplicht. Dat is ook gewoon onze natuurlijke plicht. Om je kinderen te behoeden voor onheil, voor de afgrond, voor de eeuwige verderf, de hel. In Romeinen 9, vers 5 benoemt de apostel Paulus ook dat Jezus God is. Ik lees het u voor. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen die God is. Boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Kijk, apostel Paulus erkende Jezus ook als God. Hij heeft ja die bijzondere ontmoeting waar we het vorige week over hadden beleefd. Waarin Jezus in zijn majesteit aan Paulus is verschenen terwijl hij onderweg was. Denkend dat hij voor God streed. En hem tot halt heeft geroepen, met blindheid heeft geslagen. En heeft toegeroepen, Saul, waarom vervolg je mij? Logisch dat Saul helemaal verward was. Hij was heel anders opgevoed en geleerd. Hij dacht, door zijn inquisitie en door zijn kruisvaderstrijd, zou ik het bijna noemen, dat hij goed deed. Net als de katholieke kerk in al die jaren tot en met de middeleeuwen, dat de kruisvaders het heilige land moesten veroveren op de indringers daar, omdat dat het heilige gebied was, dat ze de inquisitie hadden om ketters op te sporen. Hoe fout, hoe farzeersachtig. De katholieke kerk heeft zich misdragen in die periode en nog van als farzeers, als zijnde zelf ketters en vervloekers van God. Zijn dit harde woorden die ik uitspreek? Ja. Maar is dit waar? 100% waar aan de hand van Gods woord? Leg de leer maar naast de Bijbel. Dan zul je het lezen. Zul je het zien. Ook de apostel Johannes schrijft dat. In 1 Johannes 5 vers 20. We gaan door. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus, die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Zie je dat? Jezus is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dat lezen we ook in Jezus' uitspraken, zowel in zijn prediking als ook later in Openbaring aan Johannes, waar hij zich als de Alpha en de Omega voorstelt, waar hij zegt, ik ben het leven, ik ben de deur, zegt Jezus. En wie tot de Vader wil komen, die komt tot mij. Als je niet in mij gelooft, geloof je ook niet in mijn Vader, want ik ben uit mijn Vader, zegt Jezus. En wat hij van de Vader heeft ontvangen, dat geeft hij door. Zie je dat? En zo ook wij. Wat wij van Jezus hebben ontvangen, van God hebben ontvangen door zijn woord, geven wij door. Dat is de opdracht wat Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven. En dan, het derde onderwerp in deze tekst, is de opstanding van Jezus uit de dood. We hebben het al een paar keer aangehaald. In Johannes 2, vers 19 tot 22, lezen we, dat kunt u zelf thuis lezen, lezen we dat Jezus zijn eigen dood en opstanding voorspelt en lezen we ook de vervulling daarvan. Ik lees u namelijk vers 19 en vers 22 voor. Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Hij zegt dat tegen de Farizeeërs en Sadduceeërs. En vervolgens, 22, toen hij dan uit de doden was opgewekt, dus Jezus was uit de dood opgestaan, hij leeft, heeft zich vertoond, ze konden hem vastpakken, en toch kwam hij door gesloten deuren door de muur heen. Dus hij was niet verbonden aan materie en zwaartekracht. Herinnerden zijn discipelen zich dat Jezus dit tegen hen gezegd had. En toen geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. We lezen in de evangelie over Jezus' dood en zijn opstanding uit de dood. Als eerste in een verheerlijkt lichaam. Ik heb er toen straks al iets over gezegd en als vergelijk ook. Jezus die had een lichaam dat wel tastbaar was. En toch was hij niet meer verhinderd met zijn lichaam door materiedichtheid zoals wij. En door verderfvergankelijkheid. Dat is moeilijk te bevatten voor ons. En toch moeten we dit geloven, want de ooggetuigen ervan hebben dat opgeschreven en geven dat aan ons door. Kijk, Lazarus, die werd door Jezus opgewekt, zoals ik dat straks al zei, in zijn eigen natuurlijke lichaam. Lazarus is later ook weer opnieuw gestorven en toen bleef hij wel gestorven. Maar Jezus, hij was gedood aan het kruis. Ze hebben dat gecontroleerd door middel van die speer in zijn zij te steken. Dat ze zagen dat er doorzichtig vocht, dus water, als het ware, uitkwam. En daaraan zagen ze, oké, deze man is al gestorven. Dat is een heel natuurlijk proces wat gebeurt. Die rode bloedlichaampjes die als tolling functioneren en als zuurstof doorvoer door ons lichaam, die waren afgebroken, die konden niet meer stromen. Dat hele proces van het leven was gestagneerd door de dood. Hij leefde niet meer, hij was gestorven. Daarop hebben ze hem gebalsemd in doeken gewonden, met specerijen, ze hebben hem neergelegd in het graf. Even snel. En na de Sabbat kwamen toen de vrouwen bij het graf om dat goed te gaan doen. Zodat Jezus' lichaam langdurig bewaard zou blijven. Met de technieken die hun hadden tot balsemen. En toen kwamen ze bij een leeg graf. En toen kwamen ze een engel tegen. En uiteindelijk hoorden ze en zagen ze Jezus. Dat is toch wonderlijk? En Jezus is talloze keren is hij verschenen. Het staat een aantal keren beschreven. Maar de apostelen zeggen ook, dat was er veel meer. Maar dat is te veel om allemaal op te schrijven in een boek. En zoveel mensen hebben Jezus gezien. Zoveel navolgers van hem. Zodat ze zouden geloven wat hij heeft aangekondigd. In dit lichaam wordt afgebroken, deze tempel. Wordt afgebroken. En na 3 dagen herrijst het, is hij weer herbouwd. Jezus had het niet over die natuurlijke tempel waar de Farizeeërs het over hadden. Jezus had het over zijn eigen lichaam. En Jezus is daarom ook de eerste, dat staat er ook, in de Bijbel lezen we dat ook, dat hij de eersteling is van al diegenen, van alle heiligen, die eens zullen opstaan in datzelfde verheerlijkte lichaam. Dan is hun lichaam ook, net als bij Jezus, een verheerlijk lichaam. Tastbaar, maar onvergankelijk. Niet meer onderhevig en niet meer gehinderd door materiedichtheid en vergankelijkheid. Niet meer een lichaam dat vatbaar is voor ziekte, voor pijn en verderf, aftakeling, veroudering en dood. En de geest, in dat lichaam is niet meer vatbaar voor zonde. Niet meer vatbaar voor ziekte, verval, pijn en verdriet. En uiteindelijk de dood? Nee. De geest van de mens sterft namelijk niet. Dat is een ander thema misschien. Maar ik leg het hier heel kort eventjes uit. Heel kort als slot van deze studie voor vandaag. De geest van de mens is eeuwig. Want God heeft zijn geest, zijn eeuwige geest, en zijn levensgeest geblazen in het lichaam van de mens, bij de schepping. En elk mens heeft dus een ziel, dat is de geest van de mens. Dat is de persoon, de persoonlijkheid van die mens. Waardoor je denkt, waardoor je plannen smeedt, waardoor je de keuze maakt tussen goed en kwaad in je leven. Waardoor je dus ervoor kiest om de Satan en de wereld achterna te gaan, of God en zijn Zoon achterna te gaan en in zijn voetstappen na te volgen. Dat is de keuze die we maken met onze eeuwigheid, met onze ziel. En als we sterven, dan is ons natuurlijke lichaam, dat omhulsel van onze ziel, die is gestorven. Die vergaat tot stof. Onze ziel echter niet. Onze ziel gaat op dat moment als in een voorarrest of een voorportaal naar de hemel of naar de hel. Dat zijn voorbeelden die Jezus heeft opgenoemd. We lezen daar voorbeelden over. Zoals de rijke man en Lazarus, de bedelaar. De bedelaar diende God en hij kreeg niks en hij vroeg om kruimels. En de rijke die gaf het niet, die liet zijn honden opvreten. En de rijke die sterft en Lazarus sterft. De rijke slaat zijn ogen op in de hel, heeft dorst en moet nog even tot bezinning komen waar hij terecht is gekomen. En Lazarus, je wordt getroost door Abraham. En de rijke, hoe ironisch dat ook klinkt, maar zo is het, die ziet dat die bedelaar het goed heeft. Maar hij beseft dat nog niet helemaal. Hij is tenslotte nog maar net aangeland daar op die plaats. En hij vraagt dan, vader Abraham, hij weet dus wie Abraham is, kun je Lazarus sturen met wat water, want ik heb zo'n dorst. En dan zegt Abraham tegen hem, helaas, dat gaat niet. Jij hebt jouw deel gehad op de aarde, jouw beloning. Nu heeft Lazarus zijn beloning. En bovendien, al zouden we het willen, het kan niet, want er is een onoverbrugbare kloof. Wij kunnen niet naar u toe en u kunt niet hier naartoe. Dus, dat gaat niet. Het is onmogelijk. Dan zegt die rijke tegen Abraham, Abraham, waarschuw mijn broers dan. Laat Lazarus dan mijn broers, of stuur iemand dat dan toe. Ik weet niet precies hoe het daar staat, want ik doe het even uit mijn hoofd. Maar waarschuw mijn broers, zodat ze niet hier terechtkomen. En Abraham zegt, helaas. Er zou iemand uit de dood kunnen opstaan en naar de aarde kunnen gaan om je broers te waarschuwen. Dan nog, ze hebben de wetten en ze hebben de profeten. Laat ze dat geloven en ze komen daar niet terecht. Ze komen in de hemel terecht, waar Lazarus en ik nu zijn. Ja, zo zal het zijn, broeders en zusters en toehoorders van deze studie. Van de ziel, die is al zichtbaar, merkbaar, tastbaar in de hemel. Of in de hel. Eén van die twee. En eens, op die grote dag, als Jezus terugkomt naar de aarde, om zijn volk op te halen, zijn bruid staat er, dan komt hij als bruidegom, als machthebber met bazuingeschal, met een grote aardbeving, met allerlei dingen wat gebeuren op de aarde. Dat de mensen bang worden en zijn volk die gaat juichend Jezus tegemoet in de lucht, worden opgenomen door Jezus in de lucht en samen met de bruidegom in die stoet gaan ze naar de hemel toe. En vervolgens, als dan de eindgerechten volbracht zijn over de aarde, dan vernietigt God de aarde en de zon en de hemellichamen en dan maakt hij een nieuwe aarde voor zijn volk. Waar hij zelf in het midden zal zijn van zijn volk. Waar de zon niet meer licht hoeft te geven en warmte. Want God zelf zal de aarde verwarmen en verlichten. En daar, zo lezen we in Openbaring, gaan we naartoe. Dat is samenvattend eigenlijk de Romeinenbrief ook. Maar daar gaan we verder over. Volgende week, zo God wil, en we leven, en ons de week erop, gaan we door met dat bijzondere opschrift. En dan gaan we die punten uit die laatste paar verzen over geloofsgehoorzaamheid en over heilenden worden geroepen heiligen van Jezus Christus. Die twee punten, die gaan we nog bestuderen. Ook samenvatten dan kort zoals de afgelopen punten, want het komt verder nog uitgebreid aan de orde in de brief. Broeders en zusters en geliefde toehoorders, we zijn aan het einde gekomen van deze Bijbelstudie voor vandaag. Ik wens u een rijkgezegende Sabbat toe, een rijkgezegende weekend en week toe. En zo God wil en we leven, hoop en bid ik dat u volgende week weer zult luisteren naar een Bijbelstudie over de laatste verse van het opschrift van die afzender groet en geadresseerde van de prachtige brief van de apostel Paulus aan de broeders en zusters in Rome. Ik wens u nog een rijke zegen, Sabbat toe en weekend en week. Amen.